Halleluja. Halleluja, jullie mogen plaatsnemen. Halleluja, Jezus is worthy of it all. Hij is waardig, onze lofprijs, onze aanbidding. Amen, amen. Van de week ben ik met mijn zoon Rafael even op stap geweest. We gingen heel spontaan even naar een second-hand winkel naar Noppes toe. En dan vinden we het leuk altijd even om naar de boekensectie te gaan. En we vonden een kinderbijbel, yes. En Rafael keek er even doorheen. En precies zo'n kinderbijbel had hij ook gehad. En had zulke goede herinneringen. En ik wil papa's en mama's even heel erg uitdagen. Lees jouw kinderen voor uit de kinderbijbel. Zo belangrijk. Die verhalen van Daniel in de leeuwenkuil. En Sadrach, Mesach en Abednego. En hoe het volk Israël door de Rode Zee trok. En Mozes bij de dorens, brandende dorenstruik. Al die verhalen zijn zo belangrijk. Daar zitten zoveel leven, zoveel wijsheid in. Heel spontaan. Welke papa en mama kan ik zegenen vanochtend met een prachtige... Oh ja. Alsjeblieft. Maar wel voorlezen aan jouw kind. Kleinkinderen ook goed. Heel goed, prijs de Heer. Volgende week is alweer kerst. Wauw. Man, wat een TGV-jaar was dit. Zo snel gegaan. Afgelopen zomer, we hebben de... veel over gehad. We waren in Israël geweest. Toen de jeugd alweer terug was, ben ik nog een beetje langer gebleven. En dan ben ik in Nazareth geweest. Nazareth. En ik mocht daar preken in een kerk. Vandaag is Nazareth een Arabisch stadje. En ben ik ook geweest in een Arabische kerk van pastor Salim. En ik heb daar heerlijk gepreekt en aan het einde van de dienst maakte pastor Salim nog wat aankondigingen. Hij vertelde nog wat dingen en dat vond ik wel bijzonder. Hij vertelde dat alle Arabische christenen in Israël de week daarna, dus de komende week, dan naar Bethlehem zouden gaan om daar conferentie te hebben. Het heerlijk thema, alle de christenen zo samen. En ik vond dat fascinerend. En ik vroeg zo na de dienst van... En gaan jullie met een ezeltje van Nazareth naar Bethlehem toe? Dat is mijn humor. Maar zij zei... Nee, dat is veel te ver met een ezel. We gaan gewoon met de auto. En toen had ik verteld... Ja, maar Jozef en Maria, die gingen helemaal met een ezeltje. Ja, toen snapten ze mijn humor. Bijzonder toch? Nazareth en Bethlehem. Bethlehem wordt de stad van David genoemd. Vandaag de dag. Ik heb een goede vriend van ons daar wonen in Bethlehem, Laman. Een goede tourguide, Arabische christen. En vandaag de dag, het heet wel in de Bijbel staat stad van David. En het is in Juda. Bethlehem ligt in Juda. Maar vandaag mogen Joden niet meer daar komen. Er staat zelfs een groot rood bord voor de, als je Bethlehem binnenrijdt, verboden voor Joodse citizens, Jewish citizens. Die mogen daar niet binnenkomen. De stad van David. De stad waar David geboren is. En de stad waar Jezus geboren is. Koning Jezus is daar geboren. Dus het heeft een bijzondere geschiedenis. Bethlehem. En als we aan kerst denken, denken we vooral aan Bethlehem, toch? Jezus in een stalletje in Bethlehem. Nazareth is bijzonder, omdat de engel Maria verteld hebt, jij zult zwanger worden, jij krijgt een kind. Dus daar is de menswording, de bevruchting is daar plaats geworden in Nazareth. Maar de geboorte is in Bethlehem gebeurd. Laten we daarover lezen in Lucas 2, vers 8. Het verhaal van de geboorte van Jezus in Bethlehem. Maar even het verhaal van de herders wil ik het hebben. En de titel van de preek is Geen angst, er is goed nieuws. Lucas 2 vers 8. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. En opeens stond er een engel van de Heer. Hou dat even vast, een engel Heer, dat is nogal belangrijk. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, weer het woordje Heer, zodat ze hevig schokken. Vers 10, de engel zei tegen hen, wees niet bang, En ze schrokken enorm, maar de engel zegt, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Heer, hij is de Messias, de Heer. Dat is interessant. Dat is het wonder van Kerst. De engel van de Heer verschijnt en zegt, de Heer is geboren. Is dat niet bijzonder? Dat is het wonder van Kerst. De engel verkondigt de geboorte van de Heer aan. God werd namelijk mens. God werd mens. En de Heer, dat is het woord Kyrios in het Grieks. En dan staat de engel van Kyrios en dan verkondigt hij aan dat de Messias, de Kyrios, geboren is. Vers 12. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld is en in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engelen een groot hemelsleger dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. Nou, ik heb uiteraard een fascinatie met herders, met schapen, met een kudde. Pastor betekent ook letterlijk herder. Dus ik vind het prachtig, het is bijna romantisch, een herder te zien. Dat doet me altijd wel wat. In Israël dacht men daar wel wat anders over herders. Het was een slecht betaalde baan. Het was hard werk. En je was letterlijk echt dag en nacht was je met de dieren bezig. Je was op het veld, je was in de stal. Het was hard werk, het was vies werk. Maar vandaag, ja, als we aan Kerst denken, dan denken we altijd aan die herders. Die een belangrijk onderdeel van het Kerstverhaal. De herders die naar Jezus toe gingen, naar baby Jezus. Maar geloof me dit, moeders willen normaal gesproken het eerste kraambezoek, vlak na de geboorte is, als er al mensen komen, dan liefst familie of goede vrienden. Ja, dichte vrienden. En als je dan ook komt, graag even de handen eerst wassen. Even schoonkomen. Het gaat hier om kraambezoek. Man, man, man. Maria was net die nacht was ze bevallen. En onbekende, ongewassen herders. Direct van het veld kwamen aan. Hè. Ze hadden net nog een schaapje in de hand. En dan kwamen ze daar aan in de stal. Jozef beweerde dat hij van niets wist. Schat, ik weet er helemaal niks van. Ik heb niks verteld. Weet je, met het boeken van... Ja, ze vragen soms af, waarom was het een stille nacht? Nou, dat kwam namelijk omdat bij de reservering in Bethlehem het niet helemaal goed gegaan is. Maria herinnerde Jozef een paar keer op weg van Nazareth naar Bethlehem. Heb je gereserveerd? Ja, 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 geen probleem. Maar is alles goed met de reservering? Ja, ja, is er geen probleem. Ja, en dan kwamen ze aan in Bethlehem. En er was alle... Hotels waren geboekt, alles was bezet, dus er was geen plaats. Dus daarom was het een hele stille nacht. Maria besloot niet meer te praten met Jozef. Oké, dat is verzonnen. Een theorie, een hele, mogen jullie over nadenken. Het was een stille nacht, maar hier wist Jozef echt niets van die herders die plotseling komen en op kraambezoek en de baby willen zien. Het bijzondere is dat de herders kwamen zoals ze waren. Ze gingen niet eerst even omkleden. Ze gingen niet eerst even iets speciaal ritueel doen of wat dan ook. Ze kwamen gewoon naar Jezus toe. En mag ik dit zeggen? Dit vind ik een profetisch beeld voor vandaag. Jij mag naar Jezus toekomen zoals jij bent. vandaag en nu, met jouw gebroken leven, met jouw gebroken hart, met jouw schulden, met jouw zonden, wat dan ook. Jij mag vies ook naar Jezus toe komen. Je mag komen zoals je bent. De herders die kwamen gewoon zoals ze waren van het veld af. Engel zei ga en ze gingen naar Jezus toe. Jezus wijst niemand af. Amen. Wauw, er is niets veranderd sinds de geboorte van Jezus. En het contrast vind ik zo prachtig. Het contrast in Matthäus is het verhaal van de wijzen uit het oosten. En in Lucas is het verhaal van de herders. He, Lucas is altijd de sociaal kritische. He, die is altijd een beetje zo, jullie rijken, let op. En hij is heel voor de weduwe en de wezen. Van alle evangelie is hij altijd degene die heel sociaal bezig is, heel bijzonder. En hij denkt altijd aan de mensen die in nood zijn, de zieken, de mensen die lijden. De wijzen uit het oosten, die waren hoog opgeleid. Ze waren rijk. Ze hadden een reis. Die was goed gepland. Die was lang daarvoor gepland. Ze hadden sterrendeskundigen. Ze hadden een ster gezien. Ze kwamen met dure cadeaus. Ze kwamen om te aanbidden. Ze maakten die lange, lange reis. Waarschijnlijk uit Perzië, uit Iran kwamen ze. Ze kwamen helemaal door het hele Midden-Oosten gereisd om te aanbidden. Dat was hun reden. De herders, die waren arm. Ze hadden geen cadeaus, geen geschenken. Ze kwamen ongepland, onverwacht. En ze kwamen niet om te aanbidden. Ze gingen ook niet aanbidden. Ze kwamen niet om te aanbidden. Ze kwamen om even kijken. De engel zei, de redder is geboren. Laten we even kijken. En natuurlijk pas toen ze weggingen lezen dat ze God prezen en loofden. En ze waren vol van vreugde toen ze Jezus gezien hadden. Maar dat contrast vind ik zo fantastisch in de Bijbel. En je hebt de wijzen uit het oosten en de herders uit het westen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Of wat voor nationaliteit je hebt. Of achtergrond. Of upbringing. Hoe je opgegroeid bent. Ga naar Jezus toe. Ga naar Jezus toe. Jezus kwam voor jullie allemaal. Jezus kwam voor mensen die hem zoeken. Die op zoek lange tocht gemaakt hebben. Waar is Jezus? Er zijn mensen hier die echt God gezocht hebben. Sommige mensen zijn ook helemaal per toeval tot geloof gekomen. Ja, goddelijke toeval dan. Maar gewoon uit het niets. Je was niet op zoek. En iemand vertelde je over God. En het raakte je aan. En je geeft je leven aan de Heer. Allebei getuigenissen kunnen we hier vanochtend horen als ik dat zou vragen. God is voor de meest koppige, Jezus is hier voor de meest koppige mensen en ook voor de mensen die hem zoeken en alles. Jezus kwam voor iedereen. Maar wat ik zo bijzonder vind bij deze herders, was dat Jezus echt in een stal geboren was. Jezus was in een stal geboren, maar Jezus kwam in hun leefomgeving. In hun habitat, in hun situatie en tijdens hun werk. Het is alsof een engel, als je dat even zou vertalen naar een andere situatie, een engel zou tegen een piloot zeggen van, Jezus is in een vliegtuig geboren. Of hij zou tegen een engel zou tegen een kelner of een kok zeggen, Jezus is in een restaurant geboren. Snap je, Jezus zegt tegen herders, zegt hij, Jezus is in een stal geboren, in hun habitat, in hun omgeving, in hun leefomgeving, in hun situatie. De Messias, de redder, is voor jullie in een stal geboren. Dit is heel bijzonder, hoe dichtbij Jezus komt, hoe makkelijk hij het voor ons maakt. Ga dan ook naar Jezus toe als hij ons zo uitnodigt. Jezus wil ons in onze leefomgeving komen, in onze situatie, in onze maatschappij, wil hij komen. Ga naar Jezus toe. Ik wil dit verhaal even van het begin af aan, even met jullie doornemen. De herders deden wat herders doen. Ze waren op het veld. Ze waren de kudde aan het weiden. Ze waren met de schapen bezig. Het was op een mooie, stille nacht op 24 december in het jaar 0. Oké, waarschijnlijk niet 24 december, maar wel rond het jaar 0 was het. En het begon met een stille nacht, totdat heel veel engelen opeens verschenen en heel hard begonnen te zingen. De precieze tijd en dag weten we natuurlijk niet, maar het was wel 2000 jaar geleden. op de velden van Bethlehem. En dat is ook een bijzondere plek geweest. He, daar die velden Efrata, noemt de Bijbel dat, de velden van Efrata, jaren daarvoor, waren de voorouders van koning David, Rut en Boas, overgroot opa en oma van koning David. Die hebben elkaar daar ontmoet. Boas had daar velden gehad en er was ook een land, echt een boer daar op het land. Dus op die velden, daar waar de voorouders van koning David woonden en leefden, daar zaten dus de herders en hielden de wacht met hun kudde. En plotseling komt er een engel. Uit het niets, bam, komt een engel. En ze schokken zich natuurlijk kapot. Ze waren helemaal van, wow, wat is dit nou? En het is ook nog donker. En het is altijd bijzonder als een engel verschijnt, dan het eerste wat er moet altijd zeggen, wees niet bang, wees niet bevreesd. Want je schrikt je helemaal kapot als een engel komt. Maar die engel zegt dus, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld en in een voederbak ligt. Wees niet bang, want ik heb goed nieuws voor jou. Wees niet bang. Er is goed nieuws. En ik geloof dat dit een woord voor de gemeente is, voor deze stad, voor deze generatie. Heb geen angst. Wees niet bang. Er is goed nieuws. Wees niet bang. Waarom hoeven we niet bang te zijn? Ja, er is goed nieuws. Het goede nieuws. Mensen worden zo gedreven door angst en fobieën vandaag de dag. Het is ongelooflijk hoeveel angst gecommuniceerd wordt op scholen, door het nieuws. Het wordt altijd maar angst gecommuniceerd. En mij is dat pas later opgevallen, maar ik ben in Duitsland opgegroeid. En daar had ik een juf, en meerdere juffen, maar eentje in het bijzonder. Die was echt bang, en dit is in de 80er jaren, de tijd waarin nog goede muziek gemaakt werd. Okay. Sorry, dat schoot er zo uit. 80 jaar, ik ben echt een 80-jarig kind. Maar mijn juf die vertelde, die was echt bang dat er een oorlog zou komen tussen de Sovjet-Unie en tussen Amerika. En ik woonde in Duitsland. En die zei, ja, en als die twee landen oorlog gaan voeren, is Duitsland het slagveld. En Duitsland gaat helemaal kapot. Dat vertelde ze zo aan haar scholieren. Zij was ook bang voor een nucleaire meltdown. Dus een nucleaire ramp voor kernreactoren. Daar zijn Duitsers heel erg gevoelig voor. En vooral na 26 april 1986 in Tsjernobyl, toen die ramp gebeurde. Er was angst en mijn juf die vertelde elke keer weer hoe erg dat kan zijn en zo, zonder echt oplossingen. Ze was ook bang voor een ijstijd in die tijd. Ze vertelde dat een ijstijd zou komen, dat was ook in biologie en dat werd verteld. Ze vertelde ook dat, goed, er was zoveel angst werd er gecommuniceerd en het aparte was dat haar nooit haar bedoeling was om niet haar intentie was om angst te verspreiden, maar dat heeft ze wel gedaan en wel gecommuniceerd. Vandaag zijn de thema's anders, maar de angst is hetzelfde gebleven. Vandaag worden mensen bang gemaakt voor misschien wellicht een nieuwe pandemie, voor een nieuw coronavirus. Stel je voor, dat komt er weer op waaien. Angst voor aardopwarming, angst voor klimaatverandering, angst voor een economische crisis, voor oorlogen, voor aanslagen, terroristische aanslagen. En dan als je als je in de ogen kijkt van Greta Thunberg, weet je, ja, maar als je haar kijkt wat voor een angst zij heeft, en die angst is echt, hè? Zij heeft echt angst, ze is bang, hè? Jullie hebben mijn toekomst gestolen, en wat bijna paniek komt er vanuit. Zij is doodsbang voor wat in de toekomst gaat gebeuren. Die angst kan ze niet zomaar wegschuiven. Ja, en dan komt er een engel en die zegt, wees niet bang. Wat een contrast. Hè? Elke keer als Jezus verschijnt, elke keer als een engel verschijnt, is de boodschap van de Bijbel, wees niet bang. Want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat grote vreugde betekent voor heel het volk. En later alle engelen zongen: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. En trouwens, ik ben er 100% voor om goed voor deze planeet te zorgen. Christenen moeten ook milieubewust zijn. Na mij de zondvloed is niet bijbels. Wij hebben verantwoordelijkheid ook voor deze aarde, absoluut. Maar ik ben zo klaar met bangmakerij. Ik ben er zo moe van, vooral na die hele coronaperiode. Ik ben er zo moe van geworden. En angst is niet van God, angst is niet bijbels en angst is niet gezond. En hem zegt ook heel goed van angst is een slechte raadgever. Absoluut. Het communiceren van angst werkt ook meestal averechts, of bijna altijd. Met angst worden geen goede beslissingen genomen. Je moet juist, als er iets is, als er een noodsituatie komt, moet je juist scherp zijn. Angst leidt tot paniek, paniek leidt tot onrust, onrust leidt tot geweld en dwaze acties. Angst valt ons geestelijk aan, mentaal en ook lichamelijk. Het doet echt iets met de mens. Geestelijk. Angst. Met jouw geestelijke leven, als angst op je afkomt en je laat het toe in je leven. Weet je, God spreekt door onze intuïtie. God spreekt tot ons, door ons geweten. Maar angst sluit dat af. Door angst is het heel moeilijk Gods stem te horen. Als je bevangen wordt van angst en je daarin overgeeft, kan je Gods stem niet horen. Kan God niet binnenkomen. Doe die angst weg. De Bijbel zegt zo vaak: vrees, wees niet bevreesd. De engel zei dat, hè, tegen de herders. Wees niet bang, wees niet bevreesd. En dan zegt hij: haal die focus weg van de angst naar de redder is geboren. En dat is wat de Bijbel doet. Af van kijken naar je omstandigheden, kijken wat ik belangrijk vind. En oh, dit en dat en drama hier, drama daar en erg dit, paniek. Meestal dingen die helemaal buiten jezelf liggen. Angst komt zo op je af. En wat zegt de engel? Kijk daar niet naartoe. Kijk naar de redder. Kijk naar Jezus. Wij zien Jezus. Zie op Jezus. Dus angst valt je geestelijk aan. Maar ook mentaal. Angst beperkt ons om problemen op te lossen. Ik vond het een heel mooi getuigenis. Iman is vanochtend niet hier. Maar zij was op 7 oktober, toen die aanslagen door Hamas gebeurd is, was zij in Israël. En zij moest met een vliegtuig naar Nederland komen. En ze zat vast. Nou, en de verhalen wat ik hoorde van hoe bijzonder, hoe God haar doorheen, ze moest een paar dagen, of 2 dagen of 10 dagen, ik weet het niet precies, moest ze op het vliegveld zijn. Het was angstig, raketten vlogen om het hoofd. Maar God heeft haar zo scherp gehouden die dag. En ze was zo fit en ze kon andere mensen helpen. En ik zeg: wauw, Iman, dat had ik van jou niet verwacht. Ze belde me op en heel: wil jij voor deze mensen bidden? En God doet die mooie dingen en zo. Dat is juist wat nodig is in een situatie van paniek. Waar als iedereen denkt: wat gebeurt hier? Maar jij hebt de geest van God die geen angst kent. En dat is juist zo belangrijk. Als er dingen gebeuren dat wij fit zijn. Dat wij dingen doorhebben. Dat we Gods stem kunnen verstaan. Angst beperkt ons om problemen op te lossen. Angst sluit het vermogen af om helder na te denken. En angst geeft ons ook een soort tunnelvisie. Dat je alleen nog maar niks om je heen ziet en alleen maar in paniek raakt. Lichamelijk, en bewezen, is vastgesteld, angst verzwakt jouw immuunsysteem. Het kan hartproblemen veroorzaken. Het kan maag- en darmproblemen veroorzaken. Dat kan angst allemaal doen. Het kan leiden tot versnelde veroudering en zelfs voortijdige sterfte. Angst, wat dat met mensen doet, is ongelooflijk. En toch wordt overal maar angst gecommuniceerd. Angst is erger dan waar je bang voor bent. Ja, toch? Angst is erger waar jij bang voor bent. En gemeente, wees niet bang. Kijk naar Jezus. Als angst op je afkomt, hè, want angst komt als zo'n tsunami, zo'n vloed op je af. Hè. Maar wat ga je dan doen? Wij kijken naar Jezus, naar de redder. De redder is geboren, de redder is er. Dat is het goed nieuws. Kijk naar Jezus. Bij Jezus is er geen angst. Christenen hoeven echt echt nergens bang voor te zijn. Niet voor de dood, niet voor de duivel, niet voor ziekte, niet voor oorlog en ook niet voor spinnen. Nee, ik ben niet bang voor spinnen. Ik vind het wel akelige beestjes, maar bang ben ik niet. Maar je hoeft echt al die fobieën, als je dat kijkt, al die fobieën die er bestaan. Angst om in een lift te zijn, angst voor openbare pleinen, angst om voor de donker, voor duisternis. Er is zelfs een angst voor het licht. Allemaal angsten die ontwikkeld zijn. Bij Jezus is er geen angst. Ja, en nu, over 2 weken is het alweer... iets meer dan 2 weken is het nieuwjaar 2024. Wat zal 2024 voor ons brengen? Wat gaat er gebeuren? En misschien zit je al te denken, misschien hogere belasting, verharding in de samenleving. Wat gaat in de politiek gebeuren? Klimaatverandering, oorlogen en rampen. Wat gaat er gebeuren? Of heel persoonlijk. Misschien zit je na te denken over jouw financiën, over een baan, over een huis, over een partner, over... wat dan ook dat mag zijn. Ik wil jullie echt uitdagen. Wees niet bang voor de toekomst. God heeft jouw leven in zijn hand. Hij heeft een plan met jouw leven. Wandel in zijn wegen. En God laat dat plan ontvouwen. Kijk naar Jezus. De redder is geboren. Sterker nog, hij leeft en hij is hier. En hij is er om jou te leiden. Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat is wat de engel zei. Nou, wat is dat goede nieuws? Dat is ook mooi. Wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat is letterlijk, staat er in het Grieks. Wees niet bang, ik kom jullie het evangelie brengen. Er staat, evangelie is het Griekse woord voor goed nieuws. Wees niet bang, ik kom jullie het evangelie brengen. Wat is het evangelie? Het evangelie is dat Jezus Christus de verlosser is. Hij is hier. Vandaag in de stad van David is jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Wat een supergoed nieuws. Dat is goed nieuws. Dat is evangelie. Goed nieuws. Vandaag. Niet over 10 jaar of een vaag datum in de toekomst. Vandaag is de redder geboren. In het heden. De redder is gekomen. En de redder is... voor jullie, het is jullie redder. Niet hun redder, of iemand anders redder, of alleen de redder van de Joden. Of het is jullie redder is geboren. Van jullie. En deze redder is de Messias, de Heer. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Redder, eigenlijk zou beter vertaald moeten zijn, is verlosser. Verlosser en redder liggen heel dicht bij elkaar, maar... hier zou eigenlijk de Bijbelvertaling verlosser moeten zijn. Maar je hebt dus de verlosser is geboren, hij is de Messias, de Heer. In het Hebreeuws, dit zijn enorme titels. In Hebreeuws zouden staan Goel, dat is de verlosser, de Messias, Adonai. De Adonai is geboren. Oude Testament lees je over Adonai. Adonai wordt geprezen. De Adonai, dat is de Heer. En de Heer is nu geboren. God is mens geworden. In het Grieks, soter is de verlosser. Christos, dat is het Griekse woord voor Messias, de gezalfde. Kyrios, de hoogste Heer. In het Latijn, Salvator Christus Dominus. Wauw, wat voor titels voor onze Jezus. Dat is onze Jezus, dat hebben de herders gehoord. De redder, de Messias, Adonai, Kyrios, de Dominus, de hoogste Heer. Is geboren. Machtige titels voor onze Heer Jezus. De Allerhoogste Heer is geboren. Nou, verlosser, wat betekent dat? Dat is wat Jezus gedaan heeft voor ons. Hij heeft ons verlost uit de zonde, uit de dood. Gered heeft hij ons. Christus, wat betekent Christus? De door God gezonde, gezalfde heerserkoning die vrede gaat stichten. Dat is Christus, de gezalfde, de koning die komt, die komen zal en vrede zal brengen. En Heer, dat Adonai, Kyrios, ja, dat is zo bijzonder dat Jezus hier Heer genoemd wordt. Weet je, dat de christenen in het Romeinse Rijk werden niet vervolgd omdat ze zeiden, Jezus is God. Dat kon je gewoon zeggen, dat is geen probleem, want de Romeinen en de Grieken die geloven in heel veel goden. Dat is geen probleem. Maar ze werden vervolgd en gedood omdat ze zeiden dat Jezus Heer is. Dat was het probleem. Want ze zeiden Jezus is Kyrios. En dat betekent de allerhoogste Heer boven alles. Ja, voor de Grieken was Zeus de hoogste en voor de Romeinen Jupiter. Maar op aarde was dat toch echt wel de keizer. De keizer was de hoogste. En hier kwamen de christenen en die zeiden, nee, Jezus is Heer. Hij is de allerhoogste. Daarom werden ze, en daarom is de nadruk op het Nieuwe Testament zozeer, dat het staat ook dat Jezus God is en de mens geworden God, dat is heel duidelijk. Maar de nadruk in het Nieuwe Testament is constant, Jezus is Heer. Jezus is Heer. Iedereen die de naam van de Heer beleidt, de naam van de Heer beleidt, wordt gered. Jezus is Heer, is ons belijdenis. Op die term, op die belijdenis ben jij gered. Jezus is Heer. Want Heer, de Heer, betekent boven alles. De supreme leader, de leider boven alles. Dat is Koning Jezus. Hij is boven alles. En die is geboren. Dat zei de engel tegen de herders. Jezus is Heer. Jezus is geboren. De redder is geboren. Wanneer? Vandaag? Waar? Vlakbij. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voederbak ligt. Wow, stop even, wacht even. De Heer, Adonai, Jezus, de Messias, geboren en ligt in een wat? In een voederbak, in een stal? Wacht even, wat? Geboren in een plaats waar de herders wonen, in onze leefomgeving? Ja, de Allerhoogste Heer is ook de Goede Herder. En de Goede Herder is in een stal geboren. God werd mens en is in een stal geboren. De herders hadden niet lang de tijd om erover na te denken, want er verscheen een gigantisch koor voor een privéconcert. En de engelen begonnen te zingen, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Wat een aankondiging voor de herders, dat zij dat mochten meemaken. En wij hadden het waarschijnlijk omgekeerd gedaan, als wij mochten beslissen, laten we die wijze uit het oosten het concert geven. En die herders, ja, voor jullie geven we een ster en dan kunnen jullie die route wel vinden van jullie veld naar het stal. Dat is voor jullie. En die wijze uit het oosten, een mooi groot concert met heel veel engelen erbij. Maar God doet, de Bijbel is altijd, doet het anders dan wij mensen zouden doen. Wat een aankondiging voor deze herders. Een privéconcert op de velden van Bethlehem Ephrata. En toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Weet je, een respons is zo belangrijk. Als jij een woord van de Heer ontvangt, als God spreekt tot jou, reageer daarop. God spreekt niet zomaar iets, woorden van wijze woorden van Confucius. En wow, dat zijn prachtige woorden. Oh, wat een mooi woord. Weet je, als God spreekt, moet een respons volgen. Dan moet iets, hé, ja, we moeten gaan. En daarom vond ik afgelopen zondag van mijn 21 jaar voorgangerschap of zoiets. Ik was zo enthousiast voor 10 mensen die hun leven aan de Heer gegeven hebben en zich lieten dopen. En we hebben al heel veel andere mooie doopdiensten. Ik wil andere doopdiensten niet zeggen dat dat minder mooi was. Maar ik werd er zo enthousiast over mensen die een respons geven. Want de doop is een respons op wat God roept. God zegt, God spreekt, God trekt je. En jij zegt, ja, ik laat me dopen. Ja, Heer, ik wil u volgen. Ik wil doen wat u zegt. Elk woord van God, als God tot je spreekt iets, antwoord daarop. Doe daar iets mee. Laat dat niet zomaar in de lucht hangen. Doe iets met het woord. De herders zeiden, laten wij gaan kijken. Hier moeten we iets mee doen. En ze gingen meteen. Dat vind ik zo'n mooi woord. Meteen. Dat woord is, Marcus is echt van het meteen. Het hele boek Marcus zit vol met en terstond en meteen en dit en dat. En dat is echt heel bijzonder. Moet jullie eens een keer onderlijnen als je het boek Marcus leest. Het komt in de andere evangeliën niet zo vaak voor, maar hier wel. Ze gingen meteen op weg. Ze horen het woord van God en ze gaan meteen op weg. En troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. Volgende week is kerst en over iets meer over dan 2 weken is het nieuwjaar. Heb jij last van angsten? Denk jij hoe over de toekomst? Hoe zal dit gebeuren? Hoe zal dat gebeuren? Weet je, Johannes zegt, volmaakte liefde drijft de angst uit. De liefde van Jezus. Ik wil jullie zo aansporen om naar Jezus te kijken. Zie op Jezus. De redder is geboren. De redder is gekomen. Hij is er voor jou. Kijk naar Jezus. Kijk naar jouw redder. En je hoeft niet bang te zijn. Er is goed nieuws. En de angsten die op je afkomen. Als er angsten op je afkomen. Doe wat de herders deden. Ze begonnen God te loven. En te prijzen. Toen ze daar weggingen. Ze waren bij Jezus. Ze hebben de verlosser gezien. De redder. De Heer. Als baby gezien. En ze liepen weg en ze begonnen de Heer te loven en te prijzen. En het duurde nog even voordat hun verlossing werkelijkheid werd. Maar ze hebben Jezus gezien. Laten we op Jezus kijken. Amen. Wil je met mij opstaan? Halleluja. En Rafael, kun je spelen? En het hele band mag komen. Ik zeg altijd Rafael, want het is zo mooi als een beetje speelt. Ik wil je aandacht. Ik zei dat het belangrijk is om op het woord in te gaan. En ik wil jullie ook daar gelegenheid geven om daar echt op in te gaan. Als jullie angsten hebben. En kan van alles zijn. Het kan van existentiële angst. Angst voor dood. Angst voor het bestaan. Angst voor de toekomst. Wat het ook mag zijn. Laat het los vandaag. Zeg, Heer, ik geef het aan u. Ik geef het aan u. Heel bewust wil ik naar u kijken. Ik wil naar u zien. De redder is er. Jezus is de redder. En ik ben er klaar mee om gebonden te zijn van angst. En ik heb verteld hoe erg angst is. Het sluit je af van het horen van Gods stem. Het is slecht voor je lichaam. Slecht voor je psyche. Breek ermee vandaag de dag. Leg het af in de naam van Jezus. Halleluja, Vader. Vader, ik dank u dat de Heilige Geest hier midden is, krachtig in ons midden is. Heer, en de Heilige Geest is de geest die Jezus van de doden heeft opgewekt. Heer, de meest krachtige persoon die op de aarde is. Heer, die hier zijn werk doet. En de Heilige Geest is hier. Heer, ik bid u, Vader, dat een ieder hier, Heer, die zegt, ik wil af van deze angst. Ik wil naar u kijken. Ga alleen weg met deze angst. We verbreken het in Jezus' naam. Halleluja, los in Jezus' naam. Halleluja. Laat het gaan, laat het gaan. Zie op Jezus, jouw verlosser leeft. Jouw verlosser is gekomen. Hij is jouw verlosser, hij is jouw Heer, jouw Messias, jouw redder. En hij wil jou vrijzetten. Hij wil jou en de schade die de angst in jouw leven gedaan heeft, wil hij wegnemen en herstellen en jou vergoeden in de naam van Jezus. Hij zal het jou vergoeden. De jaren waar de kaalvreter gekomen is en geroofd en gestolen heeft. God gaat deze jaren vergoeden in de naam van Jezus. Angst verdwijnt. Angst heeft geen plaats in het leven van een wedergeboren christen. Angst voor kleine dingen, angst voor grote dingen, het maakt niets uit. Je bent vrij. En wie de Zoon vrijzet is waarlijk vrij. Halleluja. Halleluja. Laat het los. Laat het los in de naam van Jezus. Spreek Jezus uit over jouw angsten. Jezus is overwinnaar. Halleluja. Angst voor de toekomst hoef je niet te hebben. Jezus is jouw toekomst. Jezus is jouw toekomst. Kijk naar Hem. De Redder is gekomen. Dank u, Jezus. Laten we God zo loven en prijzen. Halleluja, Jezus. Halleluja, Heer. Dank u. Overwinning is gekomen. Angst verdwijnt. Weg uit deze ruimte. Halleluja, Jezus. Halleluja. Halleluja, Jezus. Ik laat me niet meer onderdrukken. Ik laat me niet meer onderdrukken. Zeg het. Ik laat me niet meer onderdrukken. Door angst, door twijfel, door ongeloof. Halleluja, Heer. Halleluja. Halleluja. En ik kijk naar dit nieuwe jaar. Ik kijk uit wat God gaat doen. Hoe God gaat voorzien voor huisvesting. Hoe God gaat voorzien voor een baan. Hoe God gaat voorzien in mijn financiën. Ik kijk naar het komende jaar en ik weet, God is met mij. God is er. Hij neemt jou bij de hand. Hij zal voorzien. Halleluja. Halleluja. We gaan een lied met elkaar zingen. En zoals de herders wegliepen bij Jezus. Ze hadden Jezus gezien. En vol vreugde gingen ze de Heer gingen ze God loven en prijzen. Ga dat nu doen. Halleluja. Jouw angsten zijn weg. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Prijs de Heer.